Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Snapcar.
Daarna kwam COVID, donderde alles in. Toen moesten we reorganiseren, een crediteurenakkoord sluiten met 340 partijen, herfinancieren.
Toen ik ongeveer een jaar onderweg was bij Typecast, dat ik 's nachts weer wakker lag en dat ik dacht, nou slaap ik weer niet. En toen kreeg ik een soort van ingeving, dacht, oh fuck, ik ben gewoon ondernemer. Ik lag echt altijd wakker.
Nee, ondernemen is lang niet altijd even leuk. En zeker niet als je dat doet op het niveau waarop Hans Scheffer opereert. Eigenlijk is er altijd wel ergens gedoe of een probleem dat om jouw aandacht vraagt. Op welke manier een ondernemer hiermee omgaat en weet te managen, dat bepaalt in grote mate hoe succesvol zijn bedrijf echt wordt. En hoe dat precies zit, hoor je in deze derde aflevering. Het is één grote shitshow. Dit is Het Geheim van Groei, een podcastserie van mij, John van Schagen en scale-up-dokter Rutger Prent in samenwerking met NL Groeit. Wij hebben de afgelopen maanden 12 succesvolle ondernemers en een handvol wetenschappers geïnterviewd. Met als insteek de rol van die ondernemer zelf. Wat wij in 8 afleveringen willen ontdekken, welk gedrag nou eigenlijk bepalend blijkt voor de succeskansen van het bedrijf. Oftewel, wat moet jij als ondernemer doen om een niveau hoger te gaan spelen? Ja, Rutger, een bedrijf bouwen, snel groeien, dat is niet altijd even leuk. En ja, waar het een beetje op neerkomt, er is altijd gedoe.
Ja, als je geen gedoe wil, laat je bedrijf dan vooral niet groeien. En zeker niet snel, want hoe sneller het groeit, ja, des te eerder komen er ook een heleboel uitdagingen en problemen op je pad. En die hebben juist dus met die snelle groei te maken. Er komt namelijk nog iets anders bij. En dat is dat deze bedrijven, deze ondernemers die we spreken, ook een zogenaamde status quo aan het uitdagen zijn in hun markt. Ja, dat betekent nog meer onbekend terrein. Hè? Het is al onbekend als je weer verder groeit, maar dan helemaal. Je moet gewoon een heleboel dingen uitzoeken, uitvinden, aan de lijve ondervinden, om het zo maar te zeggen. En dat moet vaak ook nog eens op een enorme snelheid in de markt. Want als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel.
En dat betekent dus ook vaak dat je met een beetje informatie bepaalde beslissingen moet nemen.
Nou, in ieder geval nooit met voldoende informatie, zou je kunnen zeggen. En met voldoende zekerheid. Er is een mooi tegeltje van Jeff Bezos die eigenlijk zegt, ja, 70% is zowel de min als de max, bij wijze van spreken. Veel minder kan ook niet, want dan wordt het roekeloos. En dan zou je net zo goed naar het casino kunnen gaan. Wordt het veel meer dan 70%, dan ben je daar veel te lang mee bezig waarschijnlijk. Dus dan zoek je naar een te grote zekerheid. Dus 70%, maar dat betekent dus ook, ja, dan gaan er genoeg dingen mis.
Nou, veel mensen zouden daar behoorlijk veel stress van krijgen en die denken dan, ik kap ermee. Deze ondernemers doen dat duidelijk niet.
We hadden natuurlijk niet zo lang geleden een beetje gedoe met muizen. En dat was denk ik om 6:30 of zo 's avonds dat ik daar voor het eerst van op de hoogte werd gebracht van dat we controle hadden gehad en dat we dicht moesten. Dus een heel fulfillment center moet dan dicht. Nou, dat is een ding van 20.000 vierkante meter. Er staan 50 vrachtwagens aan producten binnen. Beetje gedoe om dat leeg te halen en schoon te maken. Maar dan zie je dus in dat kanaal, het incidentkanaal, waar dat dan uit wordt gelegd wat er aan de hand is, zie je dus allemaal mensen injumpen in dat kanaal die een bepaald stuk van de operatie goed kennen of van het verleden nog kennen. En allemaal, ik ga helpen, ik ga dit doen. Laat mij dat maar doen. Oké, ik doe dat. Laat mij dat maar doen. En dan zie je echt die machine echt helemaal op alle cilinders branden.
Even als side note, die kanalen waar Michiel het hier over heeft, dat gaat over Slack. Maar goed, muizen dus in je distributiecentrum. Veel mensen zouden er slecht van slapen. Maar Michiel Muller weet, dat hoort nu eenmaal bij het spel dat we spelen. Ook bij Loes Daniels van Experience Gift gaan er dingen mis. En ook zij deelde een interessante anekdote met ons.
We gaan pas een paar jaar geleden, een maand voor kerst, zonder AB-test een heel nieuw website-design live zetten, want dat gaat veel beter zijn. Dus dat is echt een fout geweest die tonnen aan omzet heeft gekost. Meer dan de helft van de omzet die was gewoon weg, echt overnight. Dus dat, en dat is dan in, was november volgens mij, en december is 5 keer een normale maand qua omzet. Dus ik zag heel mijn jaaromzet in duigen vallen. Dus dat was toen heel stressvol. En toen heb ik echt uren samen met mijn compagnon Jorik dus over Google Analytics gezeten. Hoe kan dit nu? En toen zijn we eigenlijk langzaam weer elementen van de oude website gaan terugbrengen. En toen kwam ook langzaam het conversiepercentage weer terug.
Even overnight, de helft van je omzet weg. Er zijn mensen die daar een hartverzakking van krijgen.
Ja, nee, absoluut. En ik denk dat Loes misschien ook wel regelmatig met een kleine hartklopping op dit moment terugkijkt. Ik denk eerlijk gezegd wel, als het nu over Michiel en het voorbeeld van Hans ook gaat. En ik denk zeker nu, met de kennis van nu, dat Loes ook denkt van ja, dat was wel eigenlijk heel gaaf. Want ja, er kwam eigenlijk het beste in mezelf naar boven. Ik moest dit fixen. Dit is een groot probleem. En dus dit appeltje gaan we schillen.
Van de een op de andere dag, op 4 maart, dacht ik alleen maar, fuck, dit moeten we oplossen. Maar nooit. Dit is het einde van het bedrijf. En dat is denk ik het geheim van groei, is gewoon blijven doen en zorgen dat het wel werkt.
Nogmaals, hè, dit was Hans Scheffer van HelloPrint tegen ons op band. Want na het interview zei hij stiekem ook nog iets anders tegen ons. En eigenlijk gaf hij het ook ruiterlijk toe dat dit gewoon een hele bijzondere, ja, weliswaar intense, maar mooie tijd was. Een ultieme periode die je voor altijd bij zal blijven. En hij moest op het, ja, op de toppen van zijn kunnen spelen. En ja, dit is dus ook waar je het verschil kunt maken.
Ja, en wat misschien wel goed is om te beseffen, is dat ook bij de buren van alles misgaat. En daar kan Janneke Niessen inmiddels over meepraten.
Wij dachten echt dat onze concurrent, dat daar alles goed ging. En toen wij eenmaal het bedrijf hadden verkocht en met hen wat gingen drinken, toen hoorden we de echte verhalen. En toen dachten we, oh my god, bij hun is het echt nog een grotere shitshow geweest dan bij ons. Dat is best wel lekker om te horen, want je denkt als je er zelf in zit, dat jij de enige bent die fouten maakt en dingen verkeerd doet. En dat is gewoon niet zo.
En we hebben nog een mooi voorbeeld. Over tegenslag en dan niet opgeven, maar telkens blijven doorgaan. Victor Knaap van Monks vertelde ons een verhaal over hoe hard hij zijn best moest doen om in de Verenigde Staten voet aan de grond te krijgen. Hij kan er in the end gelukkig zelf om lachen.
Ik weet nog dat wij naar New York gingen. En ik was altijd de eerste die naar een nieuwe stad toe ging, want ik werd uitgeloot omdat ik de grootste was. Zeg, sturen de langste. De langste naar een nieuwe stad. Dus dan deed ik 20 nieuwe business meetings. En ik ging naar New York. En ik maak een rondje van naar 20 nieuwe business meetings. En de allereerste, die belt me aan het eind van de week op. En die geeft me een klus van 2,5 ton. En dat was, zijn we nu gegaan, 10 jaar geleden. En de grootste klus die we tot dan toe hadden gedaan was 50.000. En ik bel Wes op en ik zeg, Wes, ik ga hier nooit meer weg. New York, ik hoor bij New York. Like, New York is mine, ik heb het, ik weet het. They love me, they love this stupid skinny jeans look. Die European houding. We hebben het gewoon, we zijn gemaakt 2,5 ton, vriend. En ik verkocht dus daar en we maakten in Hilversum. Dus het was een absolute moneymaker. De volgende 34 pitchaanvragen hebben we verloren. En in een pitchaanvraag gaan serieus hoeveelheid uren. Want we schetsen alles uit. We begroten alles. Alle technische specificaties eronder. 34 keer. 34 keer nee. Ja. Maar ja, de 35, 36 en 37ste keer waren raak. En we doen nu 400 miljoen in de US. Ja. Ja, ik kan ook gewoon doorgaan. Maar ja, ik heb wel gedacht op keer 28, 29 en 30. Ik durf het ook niet meer naar het pitchteam te sturen. Gewoon van, hoe ga ik hier in vredesnaam? Nee, maar deze gaan we echt winnen.
Ja, nu kun je erom lachen, maar was dat destijds ook zo?
Ja, ik had die 2,5 ton nog waar we een beetje op konden leven. Maar nee, dat was echt verschrikkelijk.
Ja, jeetje. Het 34 keer fout doen maar liefst. En dan ook niet dus na de 32e keer zeggen, ik kap ermee. Rutger, wat een doorzettingsvermogen.
In het kwadraat, zou ik wel zeggen, John. En je noemt het, by the way, fouten. En eigenlijk moeten we het iets anders bekijken.
Mogen we zo niet verwoorden, hè?
Nee.
Komen we zo meteen op terug.
Absoluut. Maar je hoort hier natuurlijk wel echt die passen bij Victor. Dat hij het... Ja, hij wilde het blijven volhouden totdat het wel ging lukken. Ja, dat moet ook wel, hè. Die passie en het geloof in eigen kunnen. Want anders kan je met dit soort situaties absoluut niet omgaan.
Oké, we zien dus dat deze ondernemers het accepteren dat er dagelijks heel veel dingen misgaan. Hoort erbij, niet te lang bij stilstaan. De ondernemers die in deze league spelen relativeren de tegenslagen en teleurstellingen. En zij zien het, zoals gezegd, als onderdeel van dat avontuur.
Je krijgt gewoon heel veel nee's, dus daar moet je zeker immuun voor zijn. En ik denk ook, als ik naar mezelf kijk, dan ging dat meestal ook best wel goed. En dan denk je van nou, er komt vanzelf weer een ja en weer door. Maar er zijn ook momenten dat je een ja nodig had, dat je echt op een ja had gehoopt en dat je er echt even niet zo goed mee om kunt gaan. En dat is ook prima.
Ja, Rutger, je merkt dus echt dat de mensen die wij voor deze serie hebben gesproken, die blijven niet te lang hangen in die teleurstelling.
Nee, en wat mij betreft ook volkomen herkenbaar in het werken met ondernemers de afgelopen jaren. Want als je de ambitie hebt om continu je voet op het gaspedaal te hebben, en dan komen er dus iedere dag ontzettend veel beslissingen bij, in ieder geval die je zou moeten nemen, dan neem je natuurlijk af en toe ook wel eens een verkeerde beslissing. Maar we zullen straks nog wel verder horen dat, wat is een verkeerde beslissing?
Misschien een goed moment om iemand anders te introduceren die we nog niet gehoord hebben, maar wel hebben gesproken. Chris Cedé, hem spraken we dus ook voor deze podcast. Hij is de founder van Open, met een H in het midden. En zij hebben eerder cloud software voor financiële instellingen ontwikkeld. En hij kwam nog wel met een aardige anekdote over zijn vrouw.
Zij kan wel eens blijven hangen in iets wat niet goed gegaan is. En daar dan heel vaak op terugkomen. Van hey, vorig jaar had je toen dat en dat niet goed gedaan. Dan zeg ik, ja, dat klopt. En dat heb ik ook al 10 keer gezegd dat dat niet goed is. En ik wil het nog wel 20 keer zeggen. Maar weet je, doesn't change anything. We moeten door. En als ik zelf ook mensen begeleid. Ik zeg wel eens van, stel je nou voor dat je als ondernemer misschien, ik zeg maar wat, 5 beslissingen per dag neem. Dat zijn er dan 25 per week. Dus 100 per maand. Dus misschien wel 1200 per jaar. Nou, laten daar nou eens 200 tot 400 verkeerde beslissingen tussen zitten. En dan heb je een best een goede score. Ja, dan moet je dat dus accepteren en doorgaan. Dus als je heel hard wil groeien, wat je ook moet kunnen, is met relatief weinig informatie besluiten nemen. Dus dat je maar 60% van de informatie hebt in plaats van 90%. Want anders duurt het te lang. Oké, nou nu maken we een call. En dat is ook wel eens de verkeerde. Nou ja, en dan moet je hem terugdraaien of herstellen. Ja, en dan weer door.
En dit is dus een ontzettend belangrijk stuk van deze aflevering. De snelheid van besluiten is uiteindelijk de snelheid van leren. Hè, dus de mate van het nemen van een besluit staat los van het feit of je weet of die besluiten goed zijn. Maar of een besluit nu goed of fout is, het zal uiteindelijk leiden tot een sneller lerend en daarmee dus slimmer bedrijf. En ik moet zelf ook denken aan nou, een mooi tereltje van mijn compagnon David Sluis. Die zou zeggen, ja, het is zeker nog niet perfect. Maar de boot moet van de kant. We moeten gewoon gaan varen. En dan komen we er vanzelf wel achter, ja, welke problemen we hebben. Maar ja, het mooiste is natuurlijk dat we inderdaad van de wal zijn. Dus als we dan problemen krijgen, dan zijn dat misschien eigenlijk wel de problemen die we vorig jaar wensten te hebben. We zijn inmiddels in bedrijf.
Maar boven alles, snelheid is en blijft dus heel belangrijk.
Cruciaal.
Ja, maar dan tegelijkertijd maak ik liever snelle beslissingen, zodat je blijft vooruit gaan. En dan accepteert dat het misschien ook een keer misgaat, dan dat je alles maar vertraagt. Want dat zie je, vind ik, vaak in corporates. Die zijn zo bezig met de downside dat er verder niet meer echt iets gebeurt. En ik ga meer voor het maximaliseren van de kansen. Ja, en dan gaat er wel eens iets mis. Maar de kosten van dat niet doen zijn denk ik hoger.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Snapcar. Altijd al je eigen onderneming willen starten? Begin je eigen autodeelbedrijf op Snapcar en verhuur auto's of busjes in je buurt. Met een rendement van meer dan 50% op je investering creëer je een extra inkomstenbron en draag je bij aan een duurzame samenleving. Ga naar snapcar.nl.
Tja, accepteer dus dat het een keer misgaat. Of in het geval van Victor Knaap zelfs 34 keer. Kunnen omgaan met tegenslag. Dat is een ongelooflijk belangrijke voorwaarde voor als je een bedrijf aan het bouwen bent. En we legden deze kwestie ook voor aan Kees de Jong van NL Groeit. Met aan hem de vraag, hoe dealen deze ondernemers eigenlijk met teleurstellingen?
Ja, en dat is grappig hoe jij dat framet, die teleurstelling. Ik denk dat ondernemers dat niet zozeer als een teleurstelling framen. Ik denk dat de als ik zo mag zeggen, de losers, die framen het als een oude. Dat is ook een teleurstelling. Het is net zoals die salespersoon. Die zegt, ja, iedere nee die je krijgt is één stapje dichterbij een ja. Dus daar zit iets in, die ondernemer. Nee, ja, teleurstelling, dat is niet gelukt. Dus wat is de andere oplossing? En daar zit dus een soort van doortastendheid, misschien een beetje bewijsdrang of prestatiedrang, dat die ondernemer gewoon doorgaat. En ja, het woord teleurstelling, nee, dat is gewoon een tijdelijk heuveltje. En ja, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste karakteristiek is van een succesvolle ondernemer.
En de bereidheid om risico's te nemen, hoe gaan ondernemers daarmee om?
En dan kom ik ook weer. Ik denk niet dat de ondernemers zien dat ze risico's nemen. Ik denk dat de ondernemers, we hebben allemaal in mindere of meerdere mate een roze bril op. En bij veel ondernemers is die gewoon extra roze. Dus daardoor zien zij niet zozeer dat het een heel groot risico is. Natuurlijk is het een risico, want de meeste bedrijven die worden gestart, die falen of die groeien nauwelijks. Maar ja, dus als je technisch zou kijken, ja, dan ben je gek als je een bedrijf start. Maar ondernemers die zien dat niet zo. Die zien niet dat dat een groot risico is, omdat zij zijn zelf in charge. Als er een risico is, dan is het 50%. Ze slagen wel of ze slagen niet. Maar niet de daadwerkelijke 90% kans dat ze falen. Dus ze hebben een ander risicoperceptie en daardoor pakken ze eerder dingen aan. Omdat zij weten, ja, we gaan het gewoon voor zorgen dat het gaat werken op die Duitse markt. Of met dat nieuwe product. Of met die nieuwe, nou ja, noem maar wat.
En hier nemen we dus even een afslag. Het ging over teleurstellingen van Victor, 34 keer nee. Absolute tegenslag. Hè? De muizen bij Michiel en Picnic. En dit gaat over risico's. Hè? Over heb je wel het lef om fouten te maken? Durf je te falen? Hè, wat is de allergrootste fout die je gemaakt hebt? Ja, het is eigenlijk ook de hele tijd. Hè, wat ondernemers aan elkaar vragen. Hè? Wat is je grootste fuck-up en wat heb je ervan geleerd? Nou, die vraag stelden we in elk gesprek. Dus ook aan Ali Niknam, maar die reageerde wat geagiteerd.
Kijk, het hangt er een beetje vanaf hoe je een fout ziet. Ik zie een fout als je je kop stoot en dan nog een keer de kop stoot. Dat vind ik een fout. Everything else is voor mij een learning experience. Zo leef ik, zo ben ik. Het komt niet eens in me op om iets als een fout te zien. Totdat mensen twee keer dus hetzelfde doen, want dan denk je, ja, kom op. Dus zo gaan we hierom.
Dus missers, geen fouten, excuses Ali. Onmisbaar om ervan te leren en zaken daarmee structureel te verbeteren. Dat is ook wat Ali net zei. Hè? Dus we komen iets tegen, we botsen ergens tegenaan, we moeten het fixen, maar we proberen het gelijk slimmer te doen.
Ja, en Ali was niet de enige die een beetje moeite heeft met dat begrip fouten maken. Hè?
Zeker niet.
Nee, zullen we even gaan luisteren naar Sonja Meijering nog een keer van Falcon.
Je hebt altijd zorgen over, waarover niet, inderdaad over de winstgevendheid, over klanten, over projecten, over mensen die wel of niet happy zijn, over prospects die binnen moeten komen. Maar dat zijn zorgen, dat zijn geen fouten. Ik denk niet zo gauw in fouten. Misschien had je het achteraf gezien anders gedaan. Is dat dan een fout?
Is een fout maken minder erg dan geen beslissing nemen?
Ja, 100%. Nee, als je niks doet, maak je geen fouten. Maar dan gebeurt er ook echt helemaal niks. Nee, of je kachelt achteruit. Maar ik vind geen fouten.
Nee.
Ja, op het moment dat je een besluit neemt, neem je toch niet een fout besluit. Je neemt een besluit en later blijkt dat misschien niet de juiste geweest te zijn. Maar dat is dan toch geen fout.
Rutger, als we dit nu allemaal horen, we hebben het gehad over tegenslag. We hebben het gehad over mislukkingen, over fouten, die we eigenlijk geen fouten mogen noemen. Wat nemen we nu mee uit deze aflevering?
Nou, John, het klinkt een beetje als een contradictie. Ik gun iedereen natuurlijk peace of mind. En vanzelfsprekend moet je fouten niet bewust maken. Je moet niet bewust plannen voor fouten. Dat spreekt voor zich. Maar omgekeerd, stel je nou eens voor, als je structureel te weinig shit hebt, dan zou je je ook wel zorgen moeten maken.
Als je te weinig shit hebt, zeg je.
Nou ja, zeker. Kijk, als er te weinig gebeurt binnen het bedrijf, er is te weinig vooruitgang, ontwikkeling, innovatie, vernieuwing, et cetera, ja, dan is er ook veel minder shit. He, dus je kan stiekem langzaam in slaap gesust zijn en eigenlijk misschien zelf wel een beetje in een status quo zitten.
En daarmee zeg je dus in feite, hoe meer shit, hoe beter.
Ja. Mits het de juiste shit is. Kijk, je kan ook telkens weer teruggeworpen worden op dezelfde probleempjes, dezelfde frustraties, dezelfde uitdaging binnen je bedrijf, hè, of frustratie van jouw klanten. Dat moet je niet hebben. Die dingen moeten op een gegeven moment structureel opgelost worden als het er echt toe doet. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, nieuwe shit betekent nieuwe brandjes. En dat is misschien wel waar jij de perfecte brandweerman voor bent. Want dat betekent dat je tegen de dingen begint aan te lopen, ja, die je moet zien op te lossen. En verrek, daar ben jij nou als ondernemer zo verrekte goed in. Dat hoorden we ook aan het begin van de aflevering. Ja, Hans, die eigenlijk zegt, stiekem, een van de mooiste periodes in mijn leven als ondernemer. En hij doet het al 20 jaar. En fantastische successen. En deze ligt hier eruit.
Dit ging over COVID, hè?
Dit ging over COVID, hè. Maar met dus een enorme grote tegenslag. Waarin zeg maar al jouw beste energie, je competenties, je power eigenlijk ingezet moet worden om iets op te lossen. En dit is waar ondernemers eigenlijk ook extreem goed in zijn. Dus als er te weinig shit is, dan kunnen ze te weinig, leven naar waar ze heel erg goed in zijn.
Ik hoorde jou in aanloop naar deze aflevering, hoorde ik jou zeggen grit. Ja. Dat moeten we hier ook in verwerken. Waarom is dat belangrijk? Even uitleggen wat dat ook weer betekent.
Ja, grit. Janneke legde ook in de eerste aflevering uit dat zij dat ook terug wil zien bij de mensen waarin zij investeren. Hè, de bedrijven waarin zij investeren. En grit, dat is een mooie methode, een boek, goede filmpjes ook. Het is van Angela Duckworth. En zij is onderzoek gaan doen naar van ja, waardoor zijn mensen succesvol? Waar kwam zij op uit? En zij muntte dat onder de term grit. Grit is passie gekoppeld aan lange termijn doelen, maal doorzettingsvermogen. En volgens Angela Duckworth is dat eigenlijk de beste combinatie voor succes. En eigenlijk een veel betere voorspeller dan bijvoorbeeld IQ. Maar ja, direct hieraan verbonden is, hoe krijg je dan dat doorzettingsvermogen? Hoe train je dat nu? Hoe kan je dat nou beter maken? En daar raken we eigenlijk weer aan een andere methode, een ander boek. En dat boek gaat over de growth mindset van Carol Dweck. Mensen met een growth mindset, die zien uitdagingen over het algemeen als kansen om te leren, zich te ontwikkelen. En daardoor vinden ze het veel makkelijker om over die tegenslagen heen te stappen. En ze zien eigenlijk gewoon ja, dat je je ergens voor moet inspannen, ja, om uiteindelijk succes te realiseren. Ja, ondernemers, ja, ik denk dat ze daar over het algemeen enorm in uitblinken. Grit en growth mindset.
En growth mindset betekent zoiets als het is ons niet gelukt, het is ons nog niet gelukt.
Ja, dat laatste is het dus veel meer. En dat zie je dus ook in het verhaal nogmaals 34 keer. Ja, het is me de 33ste keer nog steeds niet gelukt, maar uiteindelijk ga ik slagen.
En zo kunnen we concluderen dat dealen met shit er nu eenmaal bij hoort. Het is een van die activiteiten waar je bijna dagelijks mee te maken krijgt als snel groeiende ondernemer. En kijk, dat is ook meteen een mooi bruggetje naar onze volgende aflevering. Want dan gaan we het namelijk hebben over de belangrijkste taken van ondernemers die al die groei moeten managen. Hoe vullen zij hun dagen? Wat doen ze wel? En vooral ook, wat niet?
Elke week, elke dag herevalueer ik weer van nou, zijn de dingen die ik vandaag ga doen, bijvoorbeeld de meetings die ik vandaag in mijn agenda heb, zijn nu al ook echt wel belangrijk. En vaak kom ik tot de conclusie, nee, eigenlijk helemaal niet. En dan of delegeer ik ze of zeg ik, nou, we gaan het gewoon niet doen.
Daarover meer in de volgende aflevering van Het Geheim van Groei. Een podcastserie van ons, John van Schagen en Rutger Prent, samen met NL Groeit. Abonneer je even, dan krijg je een seintje als de volgende aflevering online komt. Tot slot verwijs ik je graag naar onze website, hetgeheimvangroei.nl. Hier vind je niet alleen alle afleveringen, maar ook iets meer informatie over de ondernemers die we spraken. En wij kunnen dit groeiverhaal ook met je delen op je event of in je bedrijf zelf. Rutger en ik komen dan langs voor een keynote of een workshop. Onze contactgegevens, die vind je op de website. Het Geheim van Groei dus. Voor nu, dank voor het luisteren.
Ga naar snapcar.nl.